7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Britse premier May heeft Stephen Barclay aangewezen als opvolger van de opgestapte Brexit-minister Raab. Barclay was staatssecretaris van Volksgezondheid. Hij heeft bij het referendum van 2016 voor de Brexit gestemd. Raab stapte gisteren op, omdat hij de Brexit-afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en May ondermaats vindt. Barclay gaat zich niet bemoeien met het overleg met de Europese Unie. Dat houdt May in eigen hand. De nieuwe minister moet er vooral op toezien dat het land zich goed voorbereidt op de Brexit. En hij moet ervoor zorgen dat een meerderheid in het parlement de deal steunt. Het Lagerhuis stemt in december over de Brexit-afspraken. De rechter heeft CNN-journalist Jim Acosta zijn perskaart teruggegeven. Het Witte Huis moet hem weer toelaten. Acosta had ruzie gekregen met president Trump op een persconferentie na de tussentijdse verkiezingen, begin van de maand. Daarop werd zijn accreditatie ingetrokken. CNN stapte naar de rechter omdat de omroep vond dat de persvrijheid daarmee werd aangetast. Wetenschappers hebben vandaag afgesproken dat het internationale meetsysteem wordt veranderd. En daardoor verdwijnt de kilo die in een kluis bij Parijs ligt. Dat blok platina-iridium was sinds 1889 de maatstaf voor de hele wereld voor een kilogram. Maar in de loop der jaren is het van gewicht veranderd. Daarom hebben wetenschappers uit meer dan 50 landen afspraken gemaakt over de hervorming van het stelsel van eenheden. De fysieke kilo wordt vervangen door een wiskundige formule. Het nieuwe stelsel treedt op 20 mei volgend jaar in werking. En Romano Fanati keert volgend jaar toch terug in de motorsport. De Italiaan was eerder dit seizoen ontslagen omdat hij bij het passeren op volle snelheid bij een concurrent in de voorrem kneep. Maar zijn voormalige ploeg neemt Fanati nu toch weer terug. Het weer. Vanavond helder, vannacht op veel plaatsen lichte vorst. In het oosten kan het lokaal min 4 worden. Morgen overdag zonnig en rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen wel voorbij. Bij Rotterdam waren nog wat aanrijdingen. Onder andere op de A20 vanuit Gouda bij Rotterdam Centrum. Nou, is weer van de weg af. Rijdt nog een beetje langzaam daar. Ook op de A16 bij het Terbrechtseplein. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. De aanrijding bij Delft. De weg is daar weer vrij. Nog 3 kilometer file. En tenslotte de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Woerden 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
Word vurig, vrolijk, vrij, impulsief. Word Zwarte Piet, of lekker niet. Word brutaal, lief. Word sterker, kampioen in gekke dingen doen. Word ochtendmens, gezonder. Kies Promovendum.
De culturele hoofdstad van Europa viert in november haar reopening. Een 3-weeks festival vol muziek, film, theater en lichtkunst. Maak het mee van 3 tot en met 25 november in Leeuwarden en Friesland. Meer informatie en tickets op 2018.nl.
Ga voor meer. Kies voor een lage zorgpremie met de kwaliteit van Promovendum. Ga naar promovendum.nl.
Ondernemers zijn dagelijks bezig met de vraag: hoe maak ik van nieuwe klanten terugkerende klanten? In de nieuwe serie Succes op bestelling van PostNL vertellen e-commerce ondernemers over hun dilemma's en successen. Bekijk de eerste aflevering op postnl.nl/succesopbestelling.
Koffie van Nespresso, maar dan op het kantoor. Met Nespresso Professional schenk je koffie van constante kwaliteit zonder gedoe. Want alleen het beste is goed genoeg voor je medewerkers en klanten. Zelf ervaren? Vraag voor jouw bedrijf een gratis proefplaatsing inclusief koffie aan op nespresso.com/kantoor.
Kijk mee met succesvolle e-commerce ondernemers op postnl.nl/succesopbestelling.
Zo, Focus, jij hebt nog een goed profiel. Complimenten. Maar hoe zit dat met die strepen op de voorruit? Zou je daar niet eens naar laten kijken? Je ziet nu toch wat minder scherp. En het kan zomaar ineens gaan sneeuwen. Trouwens, heb je wel een ijskrabber? Weet je wat? Kom even langs voor het echt winter is. Zorgen wij dat je er weer tegenaan kunt. Nu bij Ford. Een uitgebreide winterinspectie voor maar €19,95. Voor alle nieuwe en oudere Fords. Maak snel een afspraak op Ford.nl.
Bij een smoking draag je geen horloge. De rekening in een restaurant deel je niet. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No Shirt. Premium Invisible Underwear. Check NoShirt.nl.
Op zaterdag 24 november is de Ford Winterinspectie gratis. Dus als je goed voorbereid de winter in wilt gaan,
Maak je nu een afspraak op Ford.nl.
Geld nodig om te starten of groeien met je bedrijf? Credits is de sociale kredietverstrekker tot 2,5 ton. Wij komen persoonlijk bij je langs. Heb je snel geld nodig? Dan maken we kennis via een videocall. Credits, je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q.
De bekroonde musical Was getekend, Annie M.G. Schmid, stopt. Boek snel de allerlaatste kaarten op anniemgdemusical.nl.
Ook als intermediair kun je bij Credits terecht met de aanvraag van je klant. Via onze nieuwe intermediairsdesk volg je de status van je kredietaanvraag op de voet. Credits, met een Q.
Jumbo is wederom verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt.
Jumbo? Koop nooit bij de Jumbo.
Dat is jammer, want bij Jumbo hebben we altijd lage prijzen voor producten die je dagelijks gebruikt. Ook hebben we de laagste prijsgarantie en ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals heerlijke magere runderlappen, 500 gram voor €4,99. Dat is het voordeel van Jumbo.
NPO Radio 1. VPRO.
Taal is een gevoelig onderwerp. En als je een minderheid verbiedt om in haar eigen taal onderwijs te volgen, dan heb je al snel de poppen aan het dansen.
Bureau Buitenland. Met Tessel Blok.
Dat is precies wat er nu gebeurt in Oekraïne. De wet die het Oekraïens verplicht stelt als voertaal op scholen en universiteiten treft niet alleen de Russische, maar ook de Hongaarse minderheid. En dat zorgt voor oplopende spanningen tussen Kiev en Boedapest. De gast daarover is Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen. In het gevaarlijke woestijngebied tussen Mexico en de Verenigde Staten liggen tussen de reuzencactussen en kale stenen resten van honderden door ontbering omgekomen migranten. U hoort straks een reportage van correspondent Juriaan van Eerten. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Ja, het is allemaal Brexit wat de klok slaat, maar Theresa May is niet de enige premier die wankelt. Benjamin Netanyahu zou een politieke mijlpaal kunnen halen als langzittende premier van Israël, als hij na 31 mei volgend jaar nog steeds premier is. Maar het was een rumoerige week. Na een periode van relatieve stilte laaide de strijd tussen Gaza en Israël opeens weer hevig op. Zijn minister van Defensie, Lieberman, stapte op uit onvrede over een staakt het vuren en vandaag riep dienstpartij op tot vervroegde verkiezingen. Jan Franke, correspondent vanuit Tel Aviv. Goedenavond, Jan.
Goedenavond.
Er wordt op dit moment, begreep ik van je, gedemonstreerd in de straten van Tel Aviv tegen Netanyahu.
Ja, tegen de regering van Netanyahu vandaag zijn er demonstraties in Tel Aviv. En dan gaat het vooral om mensen uit Zuid-Israël, het grensgebied met de Gazastrook, die naar Tel Aviv zijn gekomen om hier te zeggen van dit kan niet langer zo. Wij liggen onder vuur. Wij willen dat de regering ook voor ons opkomt. En daarom zijn ze hier vandaag in Tel Aviv de straat op gegaan. Een protest dus tegen Netanyahu.
Tegen Netanyahu, tegen zijn regering, die inmiddels geloof ik niet eens meer een meerderheid heeft. Er wordt dus volop gespeculeerd over vervroegde verkiezingen. Waarom sturen die andere partijen nu aan op die verkiezingen? Heeft dat alleen te maken met de toestand in Gaza?
Ja, dat heeft zeker te maken met de toestand in Gaza. Het is echt heel snel gegaan, hè, deze week allemaal. En dat leidt dan tot een soort van drama eigenlijk vandaag in de Knesset, het Israëlische parlement. Die rivalen van Netanyahu die nieuwe verkiezingen willen, dat zijn rivalen die denken dat ze hem kunnen pakken op het thema veiligheid en dus een campagne kunnen voeren waarbij ze zeggen Netanyahu die doet niks aan Gaza, daar komt geen oplossing uit die man, wij gaan dat beter doen. En dat is waarom ze nu verkiezingen willen, omdat ze denken dat ze hem op die manier kunnen pakken.
Juist, dus dat is het onderwerp waarop ze hem aan gaan pakken, veiligheid. Niet bijzonder in Israël, het zal niet de eerste keer zijn.
Nee, normaal gesproken hè, is het Netanyahu zelf die op veiligheid gaat en nu pakken zijn rivalen dit thema op. Het wordt echt heel spannend.
Ja, denk je dat? Want dat vroeg ik me af wat er nou werkelijk voor hem op het spel staat. Of er echt belangrijke concurrentie is. Tot nu toe stond hij altijd, of is de Likud altijd nog in de polls de grootste partij?
Ja, klopt. En Netanyahu is ook wel best populair en hij is ervaren. Mensen kijken toch altijd een beetje met respect nog wel naar hem. Maar hij heeft zeker concurrentie op rechts. Bijvoorbeeld Naftali Bennett van de partij Het Joodse Huis. Dat is een soort van oude oorlogsheld hier in Israël, die ook nog met de succesvolle high-tech te maken heeft. Een jonge man. En die stuurt heel erg op dat veiligheidsvraagstuk aan. Dat is zijn kwestie. En hij denkt dat hij echt een rivaal van Netanyahu kan zijn. Hij heeft veel talent. En ik denk ook dat hij echt een uitdager kan zijn. Het wordt spannend.
Ja, dat wordt het dan zeker. Maar het is wel zo dat hij vandaag er niet uitgekomen is met Netanyahu. Hij had graag het ministerie van Defensie overgenomen. Hè, nu de minister is opgestapt. Maar dat houdt Netanyahu misschien dan ook wel politiek heel slim voor zichzelf.
Ja.
Die gaat Defensie doen en daar kan hij dus goede sier mee maken.
Ja, dit is typisch inderdaad een move die Netanyahu graag doet. Hij neemt zelf dan het defensieministerschap op zich. Nu de andere minister is opgestapt, Lieberman. En dat gaat hij natuurlijk uitspelen. Gaat hij laten zien dat hij wel degelijk een sterke man is. De sterke leider die Israël veilig houdt en hard gaat terugslaan in Gaza. Dus dat kan nog best wel spannend worden wat hij allemaal voor plannen heeft met dat ministerie. Om te zorgen dat hij er goed op staat als het eenmaal verkiezingen zijn hier.
Ja, goed, Jan Franke, correspondent vanuit Tel Aviv, bedankt. Waarschijnlijk of misschien weten we na het weekend meer. Hartelijk bedankt.
Auslandsbureau. Foreign Desk.
Bureau Buitenland.
Naarmate de Amerikaanse zuidgrens met Mexico strenger beveiligd wordt, nemen migranten steeds grotere risico's. En dat in een woestijngebied waar de temperaturen kunnen oplopen tot boven de 40 graden en waar drugsbendes de dienst uitmaken. Ook de Hondurese migranten uit de karavaan, die nu net bij de grens zijn aangekomen, worden gedwongen steeds afgelegene routes te nemen als ze illegaal de grens proberen over te komen. Bij die pogingen komen ieder jaar honderden migranten om door vermoeidheid en uitdroging. En de doden blijven meestal liggen in de woestijn. Correspondent Juriaan van Eerten ging naar de woestijn samen met een bijzondere groep vrijwilligers op een macabere zoektocht.
These are eagles. And this is a group. This is made it because the leader lost his brother in housing.
We zijn hier met een groep die de Adelaars van de Woestijn heten. Die bestaan uit vrijwilligers, zoals Francisco, waar ik nu mee praat. En die is origineel opgericht door een man die zijn broers verloren in de woestijn. En van dat idee zijn ze nu bezig om hier het gebied te doorkruisen iedere keer. Op zoek naar lichamen van mensen die het niet gered hebben. En het idee daarachter is dat ze de familie closure kunnen geven. Dat we op die manier het een plek kunnen geven. Boven cirkelt een gier. En voor de rest zie ik om me heen alleen maar struikjes. Ik zie in verte wel wat bergen. Maar die lijken wat mij betreft allemaal op elkaar. En dat zal voor een migrant uit Guatemala of Mexico ook zo zijn. En de zon is onverbiddelijk. Het wordt hier 40 graden overdag. En de hele rij van de Aguila's die loopt hier met lichtgevende shirtjes. Ze hebben radio's. Want het is natuurlijk ook belangrijk dat we niemand kwijtraken.
You see the footprints?
Oh, this.
Those are not ours. Those are from last night.
From last night?
Oh, early morning.
Okay.
And this time they're resting somewhere.
Okay.
Yeah. Quite a people do they walk at night time.
But this is more than one person, right? Yeah.
This is like a highway.
Yeah.
Too many cars.
Yeah. We zien weer voetsporen. Dus hebben hier vannacht mensen gelopen. Hij zegt dit is als een snelweg. Een en al migranten die hier doorsteken. Migranten en smokkelaars. Overal zie je hier lege flessen, kleren, oude doek. Y puedo preguntar por qué haces este trabajo.
Soy un voluntario de Águilas del Desierto. Lo hago por ayudar a las personas que cruzan así el desierto. Sí, lo hago sin ningún interés, sin ningún a cambio de recibir.
Elisa vertelt dat ze dit volledig vrijwillig doen.
Cuando uno ve los cuerpos, le nace más al corazón.
Sí.
Para poder venir. Y ayudar más, porque hay miles de personas abandonadas acá.
En hij zegt, op het moment dat je zo'n lichaam ziet hier in de woestijn, helemaal ontbonden, dan krijg je alleen maar meer motivatie om hier rond te lopen. En dit op deze manier te helpen. Het is echt achterlijk warm hier. Het is helemaal kapot. Hoi. Er ligt hier een pistool onder de bosjes. Is dat waar?
¿Ah?
Yeah. Estaba aquí, por eso, bueno.
Estaba en la tierra. ¿Por qué la entierras?
En die wordt hier snel onder het zand weggeborgen, zodat hij in ieder geval niet meer teruggevonden kan worden. Maar dit is dus de Amerikaanse woestijn.
Pues también fui inmigrante, pero en el tiempo que yo fui inmigrante no estaba tan duro como está ahorita.
Alfredo loopt mee omdat hij zelf in de jaren 80 uit Michoacán, uit Mexico, hier naartoe is gekomen. Dus ooit ook migrant is geweest. Maar hij zegt, tegenwoordig wordt het zoveel moeilijker gemaakt. En daardoor nemen migranten grotere risico's. En is de kans dat ze overlijden dus ook veel groter.
También somos culpables nosotros que vamos de Estados Unidos para México con buenos carros.
Hij zegt, het is ook de schuld van onszelf, van migranten die al in Amerika zijn. En die vervolgens een stoere auto op lening kopen. En daarmee terug naar Mexico rijden en die laten zien aan familie en aan vrienden. Maar daar niet duidelijk bij vertellen dat dat allemaal eigenlijk eigendom van de bank is. Vorig jaar zijn er ruim 400 mensen omgekomen hier in de Amerikaanse woestijn. En er zijn er nog vele vermist. Die lichamen worden teruggevonden door de Eagles, maar ook door mensen die aan het wandelen zijn, door de Border Patrol. Vervolgens worden die allemaal binnengebracht in het plaatselijk mortuarium in Tucson. We spreken hier met forensisch antropoloog Jennifer Vollner.
So now this individual will have to be identified via DNA.
Dus hier op de tafel zie ik de restanten van een migrant. Wat we eigenlijk zien is een schedel en een stuk ruggengraat, nog wat ribben daaraan vast. Het ziet er vrij intens uit, moet ik zeggen. So what are we looking at here?
So these lockers contain personal effects that were found with unidentified individuals.
So I see here, oh wow, this is twee foto's. Een foto van een klein kind, een pasfotootje en een pasfoto van een vrouw. En een rijbewijs van Honduras. Well, it's not really readable, huh?
We do see a lot of prayers, handwritten, or blessings. You know, seeing photographs of loved ones that person decided to carry with them can be a hard thing to see. But it can also be a really helpful way to identify that person.
Ja, voor de forensische antropoloog is dit natuurlijk ideaal. Grote kans dat ze deze man... Dat is de familie van deze man terug gaan vinden. Ja, als ik dit zo zie, zie ik een verhaal. Ik zie zijn vrouw hem dit briefje geven en hem succes wensen. En hij is dan iemand die het niet heeft gehaald. Over de radio wordt gezegd dat een stukje bot is gevonden. Ik weet nog niet of het een stuk mensenbot is. Ah ja, ik zie ze al liggen.
So there's some here. Now be careful because there's all over. There's some. Some in there. There's more in the going that way.
Stukken ruggengraat.
Human remains.
You find it the cranium?
They look like human remains, huh? And there's more this way.
Right there.
Here,
there's...
cuidado, mira. Look at it.
Yeah. Dit is typisch hoe het teruggevonden wordt. Wanneer het een lichaam in de woestijn ligt, wordt door beesten aangevreten. En dan ligt het dus op deze manier verspreid over de woestijn.
Stukjes.
Eerst maken ze nu foto's ervan en ze zetten het af met een lint. Foto's worden doorgestuurd naar doktoren. En die gaan verifiëren of het inderdaad menselijke botten zijn.
Human remains. It seems to be like
een paar uitgedroogde mesquitebomen om je heen. Een verdwaald cactusje. De zon. Wat een plek om dood te gaan.
Juriaan van Eerten, mee met de vrijwilligers van de Eagles of the Desert.
Bureau Buitenland. Met Tessel Blok.
Hoe week je jezelf los van een al te opdringerige buurman? Met een taal- en onderwijswet nam Oekraïne de afgelopen jaren afstand van Rusland. Die wet maakt het onderwijs in de minderheidstalen onmogelijk. Eén taal betekent betere integratie, vooral voor de Russische minderheid is dan de gedachte. Een neveneffect van deze wet is dat hij ook kleinere minderheden in het westen van Oekraïne treft, zoals de Hongaren. En daarmee is die wet ook een Hongaarse aangelegenheid geworden, vindt premier Viktor Orbán. Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen is hier. Goedenavond, Michiel.
Goedenavond, Tessa.
Welkom. Jij was in Zakarpattia, in het westen van Oekraïne, al een aantal keren. Schets ons eerst even wat voor regio, wat voor gebied het is.
Ja, ik zou je zeker aanraden om daar een keertje te gaan kijken.
Oh ja?
Het is echt prachtig. Het landschap is heel mooi. Het is nu november. Ik denk dat het nu nog warmer is dan in de rest van Oekraïne. Het is ten zuiden van de Karpaten. Het heet ook Zakarpattia. Na de Karpaten, Transkarpaten.
Gezien vanuit?
Vanuit Kiev of voorheen vanuit Moskou.
Vanuit Rusland, ja.
Precies. Hè. Het is altijd overheerst geweest, dat gebied. En nu nog steeds eigenlijk. Het is een heel, niet alleen qua landschap, zei ik, want het is ook een heel multicultureel gebied. Eigenlijk een gebied wat je in die regio, in Midden- en in Oost-Europa, is natuurlijk veel verschrikkelijks gebeurd de afgelopen eeuw. Maar daar is eigenlijk nog een soort microklimaat van hoe vroeger Europa was. Namelijk, althans dat deel van Europa, namelijk heel veel volkjes door elkaar heen.
Bijvoorbeeld, behalve de Hongaren, waar we het zo dan over hebben.
Ja, er zijn dus Hongaren. Er zijn er ongeveer 100.000, 120.000. Dat is een hoop. Maar toch slechts 12% van de bevolking van die regio.
Die regio,
in het westen van Oekraïne dus. Het merendeel is Oekraïens. Maar je hebt ook heel veel Roma. Daar ging mijn reportage van een aantal weken geleden over.
Op Bureau Buitenland, ja.
Ja. Ook tienduizenden Roma die wonen in dorpen, aparte dorpen. Maar je hebt ook Ruthenen en je hebt in de Karpaten zelf heb je allerlei curieuze bergvolkjes. Het is echt een genot om daar te zijn.
En dat leeft allemaal vredig met elkaar daar?
Eigenlijk wel. En terwijl de verschillen heel groot zijn. Want Hongaren zijn gereformeerd. Het is een reformatorische kerk waar zij heen gaan. Ook wel katholiek, maar de meesten zijn gereformeerd. En daarom zijn er ook heel veel Nederlanders die dat gebied wel kennen. Er zijn veel zendelingen vanuit Nederland die daar niet zozeer de blijde boodschap hoeven te brengen onder de Hongaren. Want die zijn al gereformeerd.
Zijn maar wel, al heel blij.
Precies, maar wel onder de Roma en zo. Dat is,
en zijn het andere blije Hongaren dan de Hongaren in Hongarije? Zijn ze anders?
Ze zijn eigenlijk bijna niet anders, omdat ze de meeste van hen ook een Hongaars paspoort hebben. En ze wonen in Oekraïne, hebben ook een Oekraïens paspoort, maar hebben dan, en dat is eigenlijk niet toegestaan in Oekraïne.
Ze hebben een dubbele nationaliteit.
Precies, dat mag niet in Oekraïne. Maar Hongarije deelt paspoorten uit. Laatst zijn ze daar nog op betrapt, zo gezegd. Er is een plaatsje in dat gebied in Zakarpattia, Berehovo, klein plaatsje. Maar daar kun je gewoon een paspoort ophalen als je maar een soort ode aan het moederland Hongarije brengt.
Want dat wordt natuurlijk dan door Orbán en vanuit Hongarije enorm gepusht.
Het wordt deels gepusht, zeker als het gaat over de Hongaren die er zijn, om echt een Hongaars paspoort te hebben. Dat willen de mensen natuurlijk ook graag, want het is een Europees paspoort, dus dan kun je de hele wereld over reizen. Maar er is natuurlijk ook, het is een grensstreek, dus er wordt ook gesmokkeld en er zijn ook corrupte ambtenaren, er zijn ook corrupte Europese ambtenaren, Hongaarse. Dus er wordt van alles gedeeld daar en dus ook met paspoorten.
Nou even die wet. Wat houdt die wet precies in? Het is een taalwet, maar het is ook een onderwijswet. Maar laten we even op die taalwet.
Ja, daar zijn de Hongaren, die minderheid daar dus bezorgd over. Omdat ze hebben daar eigenlijk altijd sinds de val van de Sovjet-Unie gewoon heerlijk in het Hongaars onderwezen. Dus die minderheid kon zijn gang gaan daar. Er zijn scholen waar ze alleen maar Hongaars leren en studeren en doseren. En dat moet nu afgelopen zijn, vindt Kiev. Mm-hmm. Want daar is nu een andere wind gaan waaien. Er is een nieuwe onderwijswet, er zijn allerlei nieuwe taalwetten. Maar het Oekraïens moet bevorderd worden in het hele land.
Daar is natuurlijk ook best iets voor te zeggen. Dat je zegt, er is één taal waarin iedereen onderwezen wordt. Want het is hen bijvoorbeeld niet verboden om thuis of op straat dan ook gewoon Hongaars te spreken.
Nee, precies. Dus die wet is in principe vanuit ons gezichtspunt ook best logisch. Want ja, een school, een publieke school, ja, daar moet je gewoon de staatstaal praten. Er is maar één officiële taal in Oekraïne, dat is Oekraïens. Dat is al heel lang zo. Maar er werd een beetje, nou, dat werd een beetje natte vingerwerk gedaan. Hè? Dat werd, het mocht gewoon Hongaars werd toegestaan. En nu wordt dat opeens strikter. En dat is voor die Hongaarse minderheid natuurlijk even slikken. Ze moeten veranderen en dat is moeilijk.
Ja, want hoe is dat daar ontvangen? Is het zo dat ze daar, denk je, even alleen nog in die regio, hè? Ik heb het nog even niet over Hongarije zelf en over Orbán. Zijn ze boos of zijn ze ongerust omdat ze denken, ja, er zijn heel veel Hongaren hier die alleen maar Hongaars spreken, die kunnen straks geen onderwijs volgen.
Het is praktisch lastig, dat. Ja. Maar het zit dieper. Ik zag een speech in het parlement van Boedapest. Notabene gaan we toch al naar Hongarije toe.
Ja, is prima.
Van een vrouw die rector was van een lyceum in die regio, Zakarpatia. En die was heel emotioneel. Die zei van, ja, we zijn eigenlijk tijdens de Sovjet-tijd al achtergesteld. En nu gebeurt dat opnieuw. Dus er zitten hele diepe trauma's. Het is een stukje Hongarije in het buitenland. Zo zien de Hongaren dat. En zo ervaart zij dat ook. Oekraïne reageerde daar ook niet al te handig op, denk ik, deze week, door haar te laten ondervragen door de veiligheidsdienst.
Oh?
Dus er is een.
Toen ze, ja, weer terug was, eenmaal daar.
Precies, precies, in Zakarpatia. En dat tekent de spanningen tussen Hongarije en Oekraïne.
Wat schetst die dan eens? Wij horen daar, ja, hier niets van. Wat zijn dat dan voor spanningen? Zijn er grensconflicten?
Nee.
Wat zijn de spanningen?
Nee, als je er bent, dan het is echt een leuke regio, wat ik al zei. Mensen hebben niet zoveel spanning met elkaar. En men accepteert elkaar. Men moet ook wel elkaar accepteren, al die verschillende culturen. Maar vanuit Boedapest wordt een beleid gevoerd tegenwoordig. Er wordt dus een beleid van Kiev gevoerd over die taal. Maar vanuit Boedapest wordt Orbán, die voert ook een beleid om die minderheid in Hongarije steeds meer bij zich te trekken. Hij subsidieert dit jaar 2 keer zoveel. Namelijk 100 miljoen gaat er naar die regio voor die Hongaarse minderheid. Dus er is financiële steun. Er worden dus inderdaad paspoorten uitgereikt. Maar er worden ook, althans dat is het idee, om scholen te gaan oprichten. Dan gesubsidieerd vanuit Hongarije en niet vanuit Kiev. Ja, en dat is,
hij
dat
wordt
is
een
voor
soort Soros. Maar dan daarin, hij gaat daar zelf universiteiten beginnen. In,
nou ja,
hoop,
precies.
Hij gaat,
en dat doet Orbán natuurlijk in meerdere landen. Hij wil de Hongaarse minderheden ook in Roemenië beschermen. Zoals hij dat ziet. Nou ja, waar hebben we het eerder gehoord? Dat hebben we ook van Poetin gehoord.
Ja.
Russisch-talige minderheden in Oekraïne beschermen.
Wordt hij ook een beetje, behalve natuurlijk dat Viktor Orbán dit zelf wil, het liefst alle Hongaren van over de hele wereld hem ins Reich krijgen. Maar wordt hij ook niet een beetje gepusht vanuit Moskou? Moskou zal het niet vervelend vinden als er EU-landen een beetje mot gaan maken met Oekraïne.
Nou ja, wat je in elk geval ziet, het is lastig altijd te bepalen wat Moskou vindt, maar wat opvalt als je gaat googlen op dit onderwerp, dan kom je als eerste bij linkjes terecht van media zoals Russia Today, Sputnik. Die hebben heel veel aandacht voor het opkomende Oekraïense nationalisme. En hebben ook heel veel aandacht voor conflicten die daar eventueel dan zijn. Als ik er ben, ik moet ze echt met een lichtje zoeken, die conflicten. Ik vind ze eigenlijk niet. In die regio zelf.
De conflicten
in regio
daar
zelf.
In de regio zelf. Tussen de mensen zie je niet als je zegt het is echt op hoger niveau.
Maar het wordt op hoger niveau uitgevochten en de Russische media die springen daarop in. En Oekraïne zit in die zin dus een beetje geperst tussen twee, ja, mannen met, hoe noem je dat, drang naar buiten
Poetin
de grenzen. Poetin en Orbán. En dat is voor Oekraïne natuurlijk hartstikke lastig.
Maar hoe hoog zou het op kunnen lopen? Want het loopt al hoog op. Er zijn over en weer al wat diplomaten uitgewezen. Ja. Dreigende taal vanuit Boedapest. Het woord meer autonomie is al gevallen. Hoor je in de regio, begrijp ik van jou niet. Maar wel in Boedapest.
Nee. Daarom
wat
is het
zou
ook
er kunnen dreigen tenslotte?
Ja, dat is lastig te zeggen. Omdat ik in de regio, en dat stelt mij gerust, in de regio zelf is er eigenlijk nauwelijks spanning. Maar het steeds meer naar zich toetrekken van Orbán van die Hongaarse minderheid en de instabiliteit in het oosten van Oekraïne, waar eigenlijk hetzelfde soort conflict speelt. Hè? Met moeten we nou de Russisch-taligen beschermen
Russie,
of niet?
Ja,
ja, dat is voor Oekraïne, wat ik al zei, heel erg lastig. En Oekraïne heeft dus in Europa ook niet alleen maar bondgenoten. En het nationalisme in Oost-Europa, bijvoorbeeld in Hongarije, maar ook in Polen, dat kan ook zich tegen Oekraïne gaan keren.
Goed. Hartelijk bedankt, Michiel Driebergen, Oost-Europa-verslaggever. En je zal vast binnenkort wel weer afreizen daar, naar die regio.
Zeker. Dankjewel.
Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Wij zijn er maandag natuurlijk weer. En zometeen op deze zender Mandjaren met Petra Possel. En zij heeft de gast Jan-Paul Schutten over het kinderboek Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden. Maar eerst luisteren we naar het NOS Journaal.
NPO Radio 1.
met Michel Koenen.
De familie van der Valk reageert diep bedroefd, maar ook opgelucht dat de stoffelijke resten van Corrie van der Valk zijn gevonden. Vandaag bracht de Belgische justitie naar buiten dat Corrie van der Valk is omgekomen bij een treinongeluk en daarna in een anoniem graf is beland. Waarschijnlijk ging het om zelfdoding. Groot-Brittannië heeft een nieuwe Brexit-minister. Het is Stephen Barclay. Hij is door premier May benoemd als opvolger van de opgestapte minister Rob. Barclay was staatssecretaris Volksgezondheid. 2 jaar geleden stemde hij voor de Brexit tijdens het referendum over het vertrek van de Britten uit de EU. Een van de bestuursleden van de stichting die deze week tevergeefs de Sinterklaasintocht probeerde aan te passen is door de politie in Utrecht aangehouden. Gebeurde vanwege uitspraken die hij deed bij Pounds. Na de uitspraak van de rechter zei hij onder meer dat ouders die naar de intocht gaan badend in het zweet wakker moeten worden van nachtmerries. En Romano Fanati keert volgend jaar toch terug in de motorsport. De Italiaan die werkte sinds een paar maanden in de ijzerwarenwinkel van zijn vader. Deed hij na het ontslag eerder dit seizoen. Fanati kneep toen op volle snelheid bij een concurrent in de voorrem. Een ploeg waar de Italiaan eerder voor reed, neemt hem nu in genade aan.
ANWB Verkeersinformatie. Bezoekers aan Nederland-Frankrijk staan in de file op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging op de parallelbaan. De N345, de weg Apeldoorn-Zutphen, is in beide richtingen dicht tussen Wilp en Voorst. En dat komt door een ongeluk.
Welkom bij een extra uitzendingje vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
Geld nodig om te starten of groeien met je bedrijf? Credits is de sociale kredietverstrekker tot 2,5 ton. Wij komen persoonlijk bij je langs. Heb je snel geld nodig? Dan maken we kennis via een videocall. Credits, je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q.
Ik ben Tom Kellerhuis, hoofdredacteur van HP De Tijd. De dagen worden korter, buiten is het koud, de haard kan weer aan. Uw ideale leesvoer mag niet ontbreken. HP De Tijd, met gratis HP De Stijl. Nu in de winkel, en rennen maar.
Ook als intermediair kun je bij Credits terecht met de aanvraag van je klant. Via onze nieuwe intermediairsdesk volg je de status van je kredietaanvraag op de voet. Credits, met een Q.
HP De Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal.
Wat zijn we meer dan silhouetten in een wereldse setting? Onder een allesvernietigende constante onrust, bijna te verlamd om nog een stap te zetten.
Je geluk is fragiel.
De dreiging van alle tijden. Gewapend, gepantserd, getransformeerd, uitgemergeld, zwijgend.
Giacometti, Chadwick. Nu in Museum de Fundatie.
Radio 1. NTR.
Het is vrijdagavond even na 7:30. En live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare. Waar altijd wel iemand achter de kachel staat. En waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel.
En altijd maakt mijn hart weer een sprongetje. Zeker als ik oog in oog zit met luisteraars die de moeite hebben genomen op deze koude herfstavond naar Amsterdam te reizen en naar onze uitzending te komen kijken. Welkom hier bij Mandjare vanuit het Westerpark in Amsterdam. We gaan het vandaag hebben over kinderen en koken, over ansjovis en over Alice Waters, die vandaag de Johannes van Dam prijs ontvangt. En u kunt natuurlijk thuis reageren op deze uitzending. Stuur dan een mailtje mandjare@ntr.nl. Twitteren mag natuurlijk ook. Hashtag Radio Mandjare. Als u een beetje opschiet, dan kunnen we het ook gewoon behandelen tijdens deze uitzending. Vinden we leuk. Eerst even een oproep voor vrijdag 7 december. Dan is op 19:30 de finale van onze kookwedstrijd met de paplepel. Vaders receptuur. Luisteraars die hun recept ingezonden hebben, die komen dan naar Studio De Smet in Amsterdam om dat recept te laten proeven. Ze maken het zelf klaar. Dan is er een professionele jury. Die bestaat uit Yvette van Boven, Ronald Gippard en charmante assistente Francine Knorringa, die ons het hele jaar door deze wedstrijd heeft geloodst. En daar mag u bij zijn. Het is bijna vol. Wat hebben we nog? 20 plekjes of zo? 20 plekjes. Mandjare@ntr.nl. Even hier aan tafel. Hoe was het met vaders kookkunsten? Jan-Paul Schutte.
Totaal afwezig.
Ja? Was hij ook afwezig?
Zelfs geen ei bakken.
Nee?
Nee. Nog net brood zelf smeren.
Oké. Okay, en dan wel een fles lostrekken?
Flessen ontkurken, zeker, ja.
Dat wel, dat kon hij wel.
Een kroonkurken, ja.
Ja, daar was hij ook heel, heel bedreven in. Oké, okay. Nee, dat klinkt niet heel hoopvol voor deze wedstrijd. Manfred Meeuwig?
Nee, bij mij is het precies hetzelfde. Mijn vader helemaal niks. Maar hij hield enorm van eten, of hij houdt ontzettend van eten. Ja. Hij had als uitdrukking veel vet en vlug. Dat ja, was zijn motto.
Ja, en dan had hij het niet over seks, begrijp ik. Ja, ja, je weet niet gewoon waarom.
Dat deed hij niet
aan. Dat deed hij niet aan, nee. Nee, na die ene keer was het ook meteen.
Nee, mijn vader deed helemaal niks met koken. Nee, nee. Jammer.
Hebben jullie dit gemist? Want heeft jouw vader gekookt? Jouw vader was aardappelboer.
Ja, aardappelboer, uiteraard. Nee, hij één keer per jaar met kerst worstenbroodjes in 200 fout. Hele keuken, één ontplofte meelfabriek, zeg maar. Maar fantastische worstenbroodjes.
En dat was dan ook de enige keer per jaar dat hij toestemming kreeg in die keuken
dat zeker,
te komen?
Maar hij zorgde altijd wel dat onze zelfgeslachte kalkoenen en kippen enzovoort, dat deed hij altijd slachten.
Oh, ja?
En leverde het af aan mijn moeder, die het dan vervolgens...
Maar dat is al een heel groot deel natuurlijk van de bereiding.
Ja, je weet het. Het 85% van goed eten is shopping.
Ja.
Dus zegt Anne Ducas.
Nou, voilà. Nou, we zitten nu meteen op een heel hoog niveau. Ik daal meteen weer af tot zeg maar mijn niveau. We gaan het vandaag hebben met Jan-Paul Schutte over schrijven. Hij schrijft veel voor de jeugd. Hij heeft een boek geschreven, Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden. Dat is al een tijd geleden verschenen, maar dat is nu uitverkoren tot de Nederland Leest Junior actie. Het is deze maand Nederland Leest. Krijg je gewoon een gratis boek. En het grappige van dit boek is, het zijn allemaal anekdotes over... Ja, over eetgeschiedenis, hè? Het is eetgeschiedenis. En dat heb je op een manier opgeschreven dat ik het ook heel erg leuk vind. Het is misschien niet helemaal voor mijn leeftijd, maar ik hou heel erg van dit soort boekjes.
Nou, mijn boeken die moeten altijd ook interessant zijn voor volwassenen. Want anders vind ik het niet leuk om ze zelf te schrijven. Dus het is altijd voor kinderen, maar het is minstens zo voor volwassenen.
Oh, wat een geruststelling. En dan leg jij bijvoorbeeld uit wat een pizza margarita is.
Ja,
waar die Margarita
vandaan komt.
Want wie was Margarita?
De koningin van Italië op dat moment. En die was in Napels en die rook overal die verrukkelijke pizzageuren. Maar dat had zij natuurlijk aan het hof nooit gekregen.
Nee.
Dus die was benieuwd hoe dat smaakte. En die wilde dus een pizza. En toen hebben ze de beste pizzabakker van de stad opgetrommeld om voor haar een pizza te bakken. En hij dacht, dat moet natuurlijk een echte mooie Italiaanse pizza zijn. Met het rood van de tomaat, het wit van de mozzarella.
Tricolore.
En het groen van de basilicum. En dat werd...
En het wit van de mozzarella.
Ja.
Ja. En dat werd hem.
En dat werd hem. En verrukkelijke pizza natuurlijk.
En volgens mij de meest populaire pizza onder kinderen.
Denk je?
Ja, omdat hij gewoon het minst afwijkt van wat dan ook.
Oh ja, het
pizza spruitje bijvoorbeeld doet het niet goed.
Nee. Ik heb mijn best gedaan, maar
het is niet gelukt. Dat is een van je campagnes, hè? Om dat spruitje een beetje van de slechte naam af te helpen.
Ja.
Dit boekje staat vol met dit soort verhalen. We gaan straks ook een cola-test met je doen. We hebben kans gezien om dit... jouw boek eigenlijk als uitgangspunt... staat nu opeens de hele tafel vol met Mars, Snickers, Milky Way, chips en cola.
Geen Snickers helaas.
Nee, Snickers niet? Oh,
nee,
dat is net
mijn
lievelings. Ja, met die pinda's, hè? Zo lekker. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben, de verhalen daarachter. Naast jou zit Manfred Meeuwig, hij is onze olie- en zuurman. Hij gaat het vandaag hebben over ansjovis. Je bent weliswaar professor in de olie, maar ansjovis is ook een specialiteit.
Ja, dat vind ik in ieder geval erg lekker. En het zit een beetje in het verdomhoekje, hè? Dus ze moeten een beetje uit het verdomhoekje.
Ja, want iedereen die denkt dat kleine frummeltje, zoute frummeltje, droge frummeltje op de pizza.
Ja, precies. Dat is toch wel zonde. Dat hij alleen maar dat, terwijl hij dan al eigenlijk helemaal mismaakt is natuurlijk, door die hete oven.
Dat is niet de goede bereiding, bedoel je, van de ansjovis?
Nee, voor het hele zielige. Als het toch al niet zo'n lekker ansjovisje is, en dan nog in die keiharde oven, dan blijft niet veel van over.
Nee, nee. Maar hoe komt het dat wij juist dat beeld hebben van de ansjovis?
Nou ja, omdat mensen natuurlijk veel pizza eten, zo in het pizza margherita. en er wordt natuurlijk in Italië veel gekookt met ansjovis. En dan wordt eigenlijk de ansjovis alleen als smaakmaker gebruikt. En niet zoals ik straks zal laten zien op waar we het over hebben. Dat er ook heel andere ansjovis is die bijna als rauwe ham smaakt en ook zo uitziet.
Ja.
En een hele fijne, lekkere smaak heeft. En helemaal niet alleen maar zout en droog. En, maar heel lekker juist.
Maar zit het zo in het verdomme hoekje? Ja, ik vind het wel meevallen. Ik ken heel veel mensen die ansjovis gebruiken.
Jij?
Ja, oké. Okay, ja, sorry, ik ben niet doorsnee, wou je zeggen.
Nee, maar de meeste mensen associëren ansjovis met een droog, zout, beetje vies, naar vis stinkend dingetje. Ja.
Ik heb geleerd dat je hem door sausen kunt draaien tegenwoordig. Kijk, het feit dat ik het woord draaien gebruik is natuurlijk al hyperprofessioneel. Ja. Maar goed, dat je dus zeg maar, laat ik zeggen, gewoon de keukenmachine gebruikt.
Tuurlijk.
En je doet er een ansjovis in.
Ja, dat geeft
maakt eigenlijk niet uit waarin, zou ik bijna zeggen.
Ja. Je kunt hem gewoon in de koekenpan gooien.
Ja,
en dan gaat hij vanzelf, dan wordt het gewoon.